De regenboogvlag hangt weer uit, Amsterdam Pride is begonnen en hier is ook weer een nieuwe aflevering van Culti-Culti. Met vandaag Mark Hesselink over een toepasselijk en vooral broeierig gay anthem. Ik zal verder in de rubriek Moedig Voorwaarts mijn bevindingen delen met het nieuwe album van Madonna.
Thanks for coming.
Maar nu eerst op naar de hoofdgasten Theo van Os en Jos Verstegen, die ons alles gaan vertellen over het Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren en de publicatie van de bundel Vrijplaats.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij het Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren. Jawel, en daartoe ben ik voor de derde keer weer in Noord bij Theo van Os en Jos Verstegen van dat genootschap. En het is een hele hete dag, hier gelukkig koel. Dat genootschap, voor wie daar nog nooit over heeft gehoord, hoe zouden jullie dat willen omschrijven?
Dat is een club van literaire mensen, cultureel geïnteresseerde mensen, die iedere maand bij elkaar komen in de huiskamer en dan voor elkaar voordrachten houden en nieuwtjes uitwisselen op homocultureel gebied, zou ik maar zeggen. En wij hopen elkaar daarmee te verrijken. En het is ook een vriendenclubje, weet je wel. Er komen soms nieuwe mensen bij en die integreren langzaam en worden dan toch een soort kameraden, een soort vrienden. Dat is heel leuk om op die manier vriendschap te ontwikkelen. Ook op punten waarop je het al bij voorbaat eens bent. Want je houdt natuurlijk van een homoboek, anders zit je niet bij het genootschap.
En je bent van de herenliefde of van de damesliefde.
Ja, ja. Zeker.
Nou ja, er is ook een dame van de herenliefde.
Ja,
die zit er een bij.
Dat is wel bijzonder.
Een oudere dame is dat,
ja,
toch?
Ja, een hele oude dame.
91,
ja.
Zo, ja.
En zij is deskundig op het gebied van de vroege Duitse homobeweging. Daar weet zij veel van. En zij hoort volledig bij ons clubje. Het is erg gezellig om, ja, Marita erbij,
nou,
te hebben.
Ja, het is altijd leuk. Ja.
En ze heeft voor mij persoonlijk veel betekend. Toen haar man was overleden, wilde zij een biografie over haar man, de psychiater, schrijver Hans Kelson. En ze heeft aan mij gevraagd of ik die wilde schrijven. Dat heb ik gedaan. En die is uitgekomen 3 jaar geleden. Dus zo kom je op een spoor waar je anders nooit op gekomen zou zijn. Marita en ik kennen elkaar dankzij het genootschap. Ja. En dan krijg je zo'n vraag.
En wanneer hadden jullie zelf voor het eerst het idee, dit is voor mij, hier pas ik, hier voel ik me thuis?
Poeh. Nee, ik ben lid geworden in 81. Jos is 1 bijeenkomst eerder lid geworden. Zit me nog steeds dwars.
Die ene week verschil
misschien, ja, ja, wel, wie zal het zeggen. Het was toen een studentenclub, eigenlijk een werkgroep homoseksualiteit en literatuur van het COC. En daar kwam ik toevallig bij omdat ik dacht van ik wil iets op dat gebied doen en denken enzovoort. En in de loop van de jaren voel je dan steeds meer thuis en merk je dat je, ja, wat je belangrijk vindt. Ik vind, ja, de literatuur ontzettend belangrijk, de poëzie ontzettend belangrijk. Je hebt mensen die, ja, die ook gedichten lezen. In mijn omgeving komen er verder erg weinig mensen voor die gedichten lezen. Maar daar wel.
Mm-hmm. En wat was jullie beide achtergrond toen? Allebei student?
In 1981, dat is het jaar dat ik afstudeerde.
Ik ook, ja.
Ik ben Irlandicus.
Ook 1 maand eerder dan jij?
Dat denk ik wel, ja.
Dat weet ik niet precies. Ik ben afgestudeerd in mei 1981.
In september 1981.
Oh, kijk, liep ik toch weer voor.
Oh,
En heel belangrijk is geweest een medestudent van mij, Kees van der Pluim. Dat was ook een Nederlandicus en Kees was nogal een actieve jongen. Hij richtte bijvoorbeeld ook een blad op, een bundel heette dat. Het was voor vrienden uit zijn kring, Nederlandici. Dat blad zijn we weer snel mee gestopt, want ja, het ging niet en dat bleek in de oorlog een fascistisch blad hebben bestaan dat de bundel heet. Dus dat kwam even slecht uit. En ik zou in bundel debuteren, maar op een gegeven moment ging niet door. Maar goed, Kees is de stichter van het genootschap. Hij met name wilde meer op het gebied van homoseksualiteit en literatuur doen. En ik ben daar door hem bijgesleept. Het was niet zozeer dat ik bij Kees aanbelde en zei, Kees, we moeten iets gaan doen op dit gebied. Het was meer Kees die bij mij aanbelde, snap je? Wat wel belangrijk was in het begin, dat is een detail, maar een heel belangrijk detail, is de naam van het genootschap.
Ja, hele bijzondere naam.
Weet je, wij hadden ook direct in het begin, niet bij de allereerste keer geloof ik, of de tweede keer, het zal de tweede keer geweest zijn,
denk ik ook.
Hadden we een theoloog erbij, Frans Jozef Hirsch. Uit Nijmegen ook. En wij zaten met die kwestie, hoe gaan we dit clubje noemen? En ik herinner me nog, Frans Jozef zegt, genootschap voor tegennatuurlijke letteren. We hebben geen seconde vergaderd. Hij zei het en dat was het.
Ja.
En het is altijd zo gebleven. Ja. Ja.
En ik ben er zeg maar de tweede keer bij gekomen. Ik heb medicijnen gestudeerd, mijn arts. Ik ben later medisch specialist geworden. En in die periode was de markt voor zeg maar artsen slecht. Iedereen was werkloos. Ik ook. En ik dacht van, ik moet wat zinnigs met mijn tijd doen. En ik las toevallig in Pink, het blaadje van COC daar, dat die club ging bestaan. En zo ben ik erbij gekomen.
Mooi. Als je nu kijkt, wat is er veranderd? Het is losgekomen van het COC.
Binnen een jaar.
Ja. Binnen een jaar.
Binnen een jaar, ja.
Dat was
Nijmegen. Goeie... Ja, maar Nijmegen, bij liefst gingen die allemaal versplinterden. Die en werden ze nieuwe clubjes en nog nieuwere clubjes enzovoort.
Villa Lila?
Ja, later. Daar werden die groepjes weer verzameld, die splinters, tot wat zullen we zeggen, het Kruis van Nijmegen.
Kruis van Nijmegen.
Zoiets.
Maar nu is het wat meer een Amsterdamse aangelegenheid geworden.
Of dat is zeker veranderd, ja.
Ja.
Westelijk.
Ja.
Kijk, het actieve van Nijmegen. Hè? Ja. Nijmegen was actief op politiek gebied enzovoort. En ook op dit gebied, homo-emancipatie. Dus het was vrij logisch dat zoiets daar ontstond. Het was een vruchtbare bodem, hè? Nijmegen.
Havana aan de Waal.
Ja.
Ja. En dat is wel veranderd, natuurlijk is dat veranderd. En men trekt naar de grote stad. En zo zijn wij ook voor het merendeel naar de grote stad gegaan. Ja. Dat wil helemaal niet zeggen dat er niet nog allerlei leden zijn die in andere oorden wonen. Tot in Gent aan toe. En in Nijmegen hebben we ook nog een lid wonen. Maar Amsterdam is echt wel de nieuwe basis. Mm-hmm. Ja.
Ja, terwijl nu de nieuwste mensen die erbij gekomen zijn, wonen niet in Amsterdam. Per toeval.
Nou, ja. Was er ook verband met de rode flikkers aanvankelijk?
Nee,
helemaal niet.
Dat was ook dezelfde tijd. Maar
ja.
Dat...
Ja. Nee, die waren te radicaal, denk ik, vergeleken met... Ja, die hadden andere doelstellingen. Het was niet de bedoeling om met de genootschap de wereld te verbeteren. Zeg maar, dat hadden we niet. Dat ze meer dat we geïnteresseerd waren met elkaar om te praten. Dat meer zo kruidenkelijk vergelijken.
Ja.
Maar in het begin hadden we wel een aantal open avonden. Eén keer per jaar, zoiets, de eerste 5 jaar, waarin we mensen uitnodigden en waarin mensen ook konden gaan luisteren naar iemand die daarop kwam treden enzovoort. Jim Holmes, de boeienkoning, zeg maar, die kwam ook een keer.
Ja, wij hadden middag of avonden af en toe, wat we daarna eigenlijk nooit meer deden.
Nooit meer deden. Nee.
En nu het boek er is, nu komt er dan weer eens een middag waar gasten aanwezig kunnen zijn, weet je, waar anderen ook bij kunnen zijn. Maar dat hebben we eigenlijk verder nooit meer gedaan. We waren geheel gelukkig met onszelf.
Ik denk dat een van de laatste bijeenkomsten ons optreden in de Schouwburg van Arnhem geweest is.
Ja.
Waar we een middag gaven met doen zondag geloof 5 jaar of zo. En nu 40 jaar later is het een mooie datum, 45 jaar bestaan. Hoewel sommigen dachten, laten we doen als we 50 jaar bestaan.
Ik vind 45 jaar veel mooier.
Ja, waarom?
Nou, dat geeft nog perspectief.
Ik ben net zelf 50 geworden. Dus
En 45 denk je, er komt nog van alles.
Het
best has yet to come. Weet je, 50 is, dan ben je halverwege. Gouden bruiloft, weet je wel.
Ja, bij, ja.
Dat is zo'n stereotyp jaartal om te vieren. 45 is minder stereotyp en het belooft nog wat.
En we kunnen herhalen bij ons diamantenfeest.
Ja, en wij worden waarschijnlijk allemaal 91, zoals onze Marita. Dus we hebben nog heel wat jubilea te vieren.
Kunnen jullie ons meenemen naar zo'n bijeenkomst? Hoe gaat dat in zijn werk? Het is bij iemand thuis?
Iedere maand één keer dus, bij iemand thuis. Altijd beginnen wij om 2:00 in de middag, zondagmiddag. Derde zondag van de maand, daar is niet aan te tornen.
We hebben wel geprobeerd een tijdje de tweede, maar we zijn niet meer terug bij de derde.
Er waren mensen die konden niet wennen aan de tweede zondag van de maand. Het ging niet, er kwamen fouten in de agenda's te staan. Het lukte niet.
Ja.
Misschien raakten we toch zo verstart dat
we
gewoon
zo fossiel werden.
We moesten in datzelfde spoor blijven. Nou ja, dan is er koffie en thee en taart. Altijd, dat hoort er echt bij hoor. Als het toch een genootschapsmiddag zou zijn zonder taart.
Dat hebben we nog niet meegemaakt.
Dat kan niet. Kan niet. Heel lang is één persoon de voorzitter geweest. Nu hebben we een rolerend voorzitterschap. We moeten zien of dat goed werkt. We merken het wel.
Iedere maand iemand anders?
Ja, in principe wel.
Ja. En dan is het heel eenvoudig. Er zijn er twee mensen die hebben een lezing. Dat staat gepland. Er wordt een rooster gemaakt voor het hele jaar. Nou, die begint te praten, die persoon. Dan is er een rondje of een half rondje waarin we nieuwtjes uitwisselen. Dan komt bijvoorbeeld daarna die tweede lezing. En dan gaan we aan de alcohol.
En wat kaas en dat soort dingen meer.
Dus het gaat om die twee lezingen. Dat is belangrijk. Mm. En het rondje is belangrijk en kan ook best uitlopen.
Ja.
Omdat dat soms ook halve lezingen worden. Weet je wel. Iemand heeft veel gelezen, veel gehoord en wil het allemaal kwijt.
Ja, het gaat vooral om wat je gelezen hebt. Welke boeken je gelezen hebt. Maar soms ook welke opera je bezocht. Welke dansvoorstelling. Welke muziek je prachtig vindt. Ja, zoiets.
En dat roleert dan ook, toch? Dan geef je het ook aan elkaar letterlijk het boek.
Letterlijk het boek, daar neem je vaak mee als voorbeeld. Ja,
ja. Ja.
Een mooi bladenboek. Of gewoon een lelijk boek, maar als er maar mooie tekst in staat.
Nou, is het best wel divers, van qua leeftijd, maar ook qua achtergronden. Mm-hmm. Van sociologen, historici, literatoren. Wat doet die variatie met de gesprekken en de manier van kijken?
Is verrijkt. Door mensen met een andere blik. Gert erbij bijvoorbeeld was een enorme aanwinst. Omdat hij zo'n ander beeld had, een ander idee had over homo-emancipatie en hoe je tegen homoseksualiteit aankeek. En de een leest zeg maar, heel historisch zeg maar, Franse letteren van voor de 19e eeuw bijvoorbeeld. En de ander leest eigenlijk alleen maar wat anno nu verschijnt. Mm-hmm. De volgende is gefascineerd door muziek vooral enzovoort. Dus het is een, ik vind het heel verrijkend. Daar komt eigenlijk meer een andere blik, andere kijk, andere manier van denken. En dat wordt sterker als die leeftijden natuurlijk zeer gemengd raken. Dat is een tijd lang niet gebeurd. We zijn eigenlijk een studentengemeenschap geweest die gewoon elk jaar ouder werden met z'n allen. Maar nu zijn er een aantal weer wat jongeren bij. En ook in de loop van de tijd zijn een paar keer gebeurd. Waardoor je ook een iets andere blik krijgt.
Ja. Van begin 30, toch?
Ja, tot 91.
Ja, de kern ligt wel bij 60ers, 70ers. Ja, met name 70ers de laatste tijd, zo'n beetje.
Ja, net boven de 70, net voor de 70.
Een beetje de grootste.
Dat is denk ik 3/4. Toch?
Ja.
Zoiets, ja.
En botst het ook wel eens? Of schuurt het?
Zeer zelden.
Oh.
Je bent heel beschaafd, heel netjes. Je klimt niet snel in de touwen of wordt boos of voelt zich aangevallen. Nee, daar komt het denk ik door. Ja.
Ja, wij gedragen ons.
Maar het schuurt natuurlijk wel soms qua meningen enzovoort. Sommige mensen hebben meningen van ik denk van...
Ik heb helemaal niet zoveel behoefte om dan tegen iemand in te gaan of zo tijdens zo'n middag.
Soms. Dat zeg ik je heb... nu wel, maar...
Ja, precies. Zo'n formulering zou niet makkelijk over mijn lippen komen.
Nou, ik ben mij makkelijker. Ik ga makkelijker in de contramin. Omdat ik denk van, god, wat een onzin wordt hier weer geroepen. Ja. Dat kan ik wel rustig zeggen.
Zeg je dan ook wat een onzin?
Ja, ik zeg het meestal niet netter. Ik zeg meestal wat een onzin. Of ik denk van, oh, dat denk ik. Ik zeg soms netter. Oh, daar denk ik heel anders over. Maar dat kan wel.
En waarover denken jullie dan zo verschillend?
Onder andere, is een heet hangijzer geweest, is homoseksualiteit als constructie. Of homoseksualiteit als een gegeven door de eeuwen heen. Daar wordt heel verschillend binnen het genootschap over gedacht. En dat schuurt met mij, ja. Daar heb ik andere meningen over dan anderen. Ja,
ik merk nu dit bespreken dat ik ben uit op het horen, consumeren van schoonheid. Mm. Ik wil mooie teksten horen. Ik wil geconfronteerd worden met mooie gedichten, stukken proza of interessante stukken wetenschap uit alle eeuwen in principe. En die mening is daarover is voor mij komt echt op de tweede plaats. Ik wil schoonheid zien.
En dat het geïntroduceerd wordt dan dat het beoordeeld wordt.
Ja, ja.
Wat hebben jullie met elkaar gemeen als leden van het genootschap? Ik proef toch een soort beschaving, toch?
Ja, zeker.
Dat hoop ik, maar ik denk het wel, ja. Ja. Het zijn bijna allemaal hoog opgeleide mensen. Allemaal homo, of noem maar op, hè. Bi in dit geval hetero een keer, maar geïnteresseerd in op een of andere manier de homoseksuele letteren, cultuur, LBHTQ+, dat soort dingen. Dat hebben we gemeen.
In de inleiding van het boek staat dat bepaalde beroepsgroepen nooit bij ons worden aangetroffen, bijvoorbeeld schapenhoeders.
Ja. Stucadoren.
Stucadoors. Die zie je niet bij ons over de vloer komen.
Ja. Dat is
heel typisch.
Het is wel elitair eigenlijk.
Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja,
daar is niks mis mee.
Je hoort het woord elitair nooit op de genootschapsbijeenkomsten. Nee. Maar misschien is dat een teken van elitair zijn, dat je het daar niet over hebt. Je herkent elkaar in die belangstelling en in die seksuele voorkeur. En dat is allemaal heel volkomen vanzelfsprekend. Ja.
Maar als er nu bijvoorbeeld een elektricien luistert en die denkt, ja, ik heb ook die passie voor die literatuur. Ja. Kan die zich aanmelden?
Tuurlijk,
ja, dat kan.
Geen probleem.
Alleen zitten we wel met het feit dat het aantal leden dermate groot wordt, dat we ze niet meer in een huiskamer kunnen proppen. Nou, hier Theo nog net. Maar dat is wel een punt.
20 mensen
zijn nu lid. Ja, die komen nooit tegelijkertijd eigenlijk. Ja.
Nee, als dat wel zo was, hadden we een probleem.
Dan wordt het een probleem.
Ja.
Te weinig stoelen.
Ja. Ja. We hebben ook gezegd, stel nou dat zich op een of andere manier 10 of 20 mensen zich opnieuw aanmelden, dan vormen we gewoon een tweede groep. En dan heb je een groep in wij spreken in Utrecht, Genootschap Theologie Letteren Utrecht. Ja. Dan zijn wij Genootschap Theologie Letteren Amsterdam. Ja. Dat zou nog een optie kunnen worden.
En een optie is ook om dan eens een keer een zaaltje te huren en daar van alles te doen.
Dat kan ook.
En dat is ook wel eens gezegd. Ja, kunnen daar een aantal mensen komen. We weten dat nog niet hoe zich dat ontwikkelt, maar voorlopig zijn het er 20 en dat is mooi. Maar als er nu 10 bij komen, zelfs 5, dat zou wel een enorme aanwas zijn. Ja. Hartstikke leuk natuurlijk. Die elektricien die Couperus leest, fantastisch, laat maar komen hoor. Ik vind het reuze spannend.
Maar ik ken hem niet, maar...
Nee. Oh, ik dacht dat we via jou toch dat contact konden leggen.
Via mijn man mag ook.
Als je luistert, laat het ons weten. Ja. Hebben jullie die bundel Vrijplaats, die ten doop wordt gehouden, eind juli, tijdens de Pride. Wat maakte dit het juiste moment om dat samen te stellen, die bundel?
Nou, die Pride maakte dat tot een goed moment.
World Pride?
Ja.
groot.
Aan de andere kant kan zo'n bundel ook op een ander moment verschijnen. Ik bedoel, als dezezelfde bundel over een jaar was verschenen, had ook gekund. Het is niet aan de actualiteit gebonden, gelukkig. Nee. Vind ik eigenlijk wel prettig.
Plus, we bestaan 45 jaar, is een mooi moment. Maar de bundel heeft ook zeg maar, een aantal onderwerpen en interesses die je in de gewone literatuur wat gepubliceerd wordt, bijna niet meer ziet. Uitgewerkt, mooi verschillend en poëzie, proza, essays, noem maar op.
Ja. Wat is daarin de roze draad?
De roze draad zit overal in ieder verhaal.
Ja.
Of je nou een gedicht tegenkomt of een verhaal over Anna Blaman en haar vriendinnengroep. Of over Jean Genet of over die Marquise de Custine uit 1800 ongeveer. In alles zit dat roze, in alles zit de homoerotiek. Dat is echt de verbindende factor.
Ja.
Zijn deze artikelen speciaal geschreven voor de bundel of zijn dit referaten geweest of spreekbeurten eerder?
Allebei. We hebben een aantal tegendeel, zeg maar, dat is binnen het blad van het genootschap. We hebben een aantal dingen uitgehaald en bewerkt natuurlijk, want dat is een aantal jaren terug. Wat ik zelf geschreven heb, is zo'n stuk wat ik eerder geschreven heb in 2020. En opnieuw bewerkt, wat ingekorte noten eruit gaat. Moet ook een beetje leesbaar blijven voor mensen. Sommige mensen hebben nieuwe dingen geschreven. De poëzie is nieuw geschreven bijna. En soms is het al een keer gepubliceerd, ik geloof één of twee keer, in het blad tijdschrift. Een tijdschrift wat op het internet staat. Dus divers.
Mm-hmm. Jullie eigen stukken, kunnen jullie daar wat over vertellen?
Ja, dat kan. Ik heb over de Vlaamse schrijver Maurice Gilliams geschreven. En dan met name over zijn bekende roman Elias of het gevecht met de nachtegalen. Een klein boek dat ik vroeger als jongen las en totaal niet begreep. Ik voelde niet aan dat een homoerotische onderstroom had. En ik vond het ook een boek met veel te weinig ontwikkeling, veel te weinig spanning, veel te weinig plot. In een roman komt toch een moord voor die opgelost moest worden. Vond ik als 17-jarige, 15-jarige, weet ik veel. En dit is allemaal esthetiek. Er gebeuren allemaal dingen die je niet zo expliciet voor de neus krijgt. Je moet erg achter alles kijken. Er zit een heel mooie liefdesverhouding in. Dat is misschien een te groot woord. Tussen twee jongens, een jongen en zijn iets oudere neef. Die gaan met elkaar om, die wonen in een groot landhuis.
Erg op elkaar gesteld.
Ze zijn erg op elkaar gesteld. Die oudere jongen moet op een gegeven moment naar een internaat. En die jongere jongen, die vouwt dan van papier een scheepje. Dat gaat over een sloot, kan dat varen in de richting van dat internaat. En nu zie ik, maar dat is een liefdesverklaring. Mm. Dat begreep ik echt niet toen ik 16 of iets dergelijks was. Dus prachtig. En er zit poëzie in het boek. Het boekje is een soort poëzie in proza. En er zitten hele mooie details in. Bijvoorbeeld als jij 's ochtends de kast openmaakt om een ontbijtbord eruit te nemen, zit daar misschien een spinnetje dat daar 's nachts een web heeft gemaakt.
De hele nacht.
Wat heeft dat spinnetje beleefd? Hoe is het leven van dat spinnetje? Hè? Wat gebeurt er met dat spinnetje als ineens die deur van die kast opengaat? Daar zoomt deze Maurice Gilliams op in, op de kleinste dingen. Dat vind ik fantastisch. Dat vind ik geweldig.
Dat is een hele mooie herontdekking.
Ja.
Ik heb het over Ibn Akiya, een Arabische rechtsgeleerde theoloog uit de 12e eeuw, die ook satirische versen schrijft. Hele scabreuze, waarvan we nu denken, hoe kan een theoloog en een rechtskundige uit die tijd
dit soort
makamen, dat zijn satirische versen. Makamen van Ibn Akiya. Daar citeer ik een aantal van en ik plaats ze in hun tijd en hun voorgangers met bijvoorbeeld mensen als Abu Nuwas, die is een 9e eeuwse dichter die nog veel scabreuzer en extremer is. En daar laat ik een aantal voorbeelden van zien. En ook een beetje omdat ik de indruk heb dat veel mensen überhaupt niet meer weten dat er in de Arabische literatuur heel veel over mannen en jongens en hun seksualiteit geschreven werd. En op een veel extremere manier dan wij nu gewend zijn of überhaupt denk ik in het Westen gedaan hebben.
Zou je er niet een stukje van voor
dat
willen
weten? Graag. Ik zal een stukje van Abu Nuwas. Abu Nuwas is uit de 9e eeuw, dit is een van die achtergronden. In het Arabisch heb je een woord en dat heet Dabib. En dat is eigenlijk dat je een jongen neukt als hij slaapt. Dus als hij slaapt, dan pak je hem. Wat wij in Nederland gewoon verkrachting noemen. Daar is geen ander woord voor. En Abu Nuwas heeft bijvoorbeeld een vers waarin hij dezelfde soort excuses gebruikt als we heden ten dagen gebruiken als we iemand verkrachten. Dat lees ik voor. In een vertaling van Hafid Bouassa.
Oh ja.
Prachtige vertaling, heel rijk, vind ik heel rijk van taal. Gaat-ie. Hij opende de kont van de jongen met de rand van zijn zwaard en drong tot zijn ballen bij hem binnen met het hoofd van zijn lans. Terwijl je over hem heen leunde, naar één kant gedraaid en gebogen, hem zo stiekem en stil mogelijk neukte, zijn ogen neergeslagen. Zeg ik tegen hem, niet terughouden nu. Toon meelij en meeleven alleen daar waar het past. Knijp zacht in zijn ballen. Hij houdt zich stil omdat hij het lekker vindt en graag geneukt wou worden. Als hij niet wakker was, zou zijn pik niet stijf staan en zou hij niet, terwijl je hem neukt, zijn benen strak bij elkaar knijpen.
Okay.
Dit soort versen moet je bedenken, want die werden ze met elkaar, wat met veel drank, dat kon in Arabisch, helemaal geen probleem met de hofcultuur, kon prima verteld worden. Maar net als we nu zeg maar Trump hebben die grab them by the pussy roept, maar niets ten nadele van het geloof zegt, kon dat ook in die tijd niet. Dus daar Abu Nuwas heeft in de gevangenis gezeten, maar niet voor dit soort versen of voor zijn verheerlijking van wijn en drank, maar omdat hij wat over het geloof zei.
Dat mocht dan weer niet.
Dat mocht we niet. Ik ga er eentje doen, hij kon het niet laten. Het is een beetje zoals een pyromaan kan het niet laten om met brandende lucifers te spelen. Dus hij heeft een heel mooi klein versje daarover, over God en over hemzelf, waarin hij zegt van, o mijn Heer, hoe groot mijn zonden ook zijn, ik weet dat uw vergiffenis nog veel groter is.
En wat zou een jonge queer lezer van nu in jullie bundel kunnen vinden dat elders ontbreekt?
Nou, een heleboel, denk ik.
Ik denk de diversiteit, ook in de tijd, in de eeuwen, we gaan zeg maar van de 9e eeuw tot nu, met daardoor verschillende blikken die we nu toch voor een deel missen, vind ik zelf.
Ja? Zoals?
Nou, dat überhaupt mensen ervan weten dat dit soort poëzie bestaat. Dat je op deze manier kunt schrijven. Of dat je het durft op deze manier over allerlei grenzen heen te gaan. Terwijl dat ook natuurlijk niet altijd een goede zaak is, maar je kunt daar wel anders over denken.
Het is natuurlijk ook zo dat in het verleden een blad als Homologie bestond. Dat vervult een misschien iets meer maatschappelijk gericht. Toch ook een functie die wij ook hebben. Ja. Homoseksuele dingen werden daar verzameld. Ja, zoiets gaat dan te gronde.
Proberen we nu opnieuw met Vrijplaats tijdschrift natuurlijk weer een beetje van de grond te krijgen.
Ja, ja, dat is de nieuwe Homologie, Vrijplaats.
Dat is voor iedereen online.
Ja, iedereen kan erin lezen. Iedereen kan meedoen ook als je wat wil schrijven. Meld het. Stieren ons, dan kijken we ernaar en dan al of niet publiceren we het anders.
Dat is eigenlijk de handigste manier om te participeren met ons. Van schrijf gedichten, wij gaan er naar kijken, kritisch. Die komen dan, mag je hopen, in het blad Vrijplaats.
Dat geldt ook voor artikelen en studies en mensen die promoveren. Schrijf een mooie, korte samenvatting, zodat andere mensen dat ook kunnen weten. Dat missen we een beetje momenteel.
En ook als mensen lid willen worden van het genootschap.
Kan.
Hebben jullie wel eens iemand geroyeerd? Of iemand kwaad weggelopen? Of,
ja, we hebben wel eens iemand geroyeerd.
Ja,
we zijn wij zeer discreet over, zoals je begrijpt. Het is gebeurd dat iemand, wij noemen geen namen, dat die gastheer was en niet aanwezig was toen de leden die daar graag bij wilden zijn die dag, toen die daar aanbelden. Er stonden dus mensen voor een dichte deur. Nou, dat vinden wij niet aangenaam.
Nee, ik kan me voorstellen.
Die is
we hadden nog wel hele bekende leden, bijvoorbeeld Robert Long, Johan Polak.
Klopt, ja. Ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, we denken de belangrijkste gehad, toch?
Nob Maas is ook een soort bekende Nederlander.
Ja. Net overleden. Ja.
Nob Maas heeft veel bijgedragen. Ook typisch een man uit het Nijmeegse, uit die wereld van de Nederlandici. Hij was een docent van mij. Maar Nob Maas, dat was iemand. Hij werd nog behoorlijk beroemd over met zijn revenbiografie.
En hij heeft de eerste 10 jaar van Tegendeelte in Delft, heeft hij ervoor gezorgd dat hij wel überhaupt bestond.
Ja. En iemand als Robert Long. Ik heb hem niet meegemaakt omdat ik dus tijdelijk in het buitenland woonde. Robert Long is maar een paar keer bij het genootschap geweest. Ja. Hij voelde zich niet thuis bij het genootschap. Oh. Hij vond het een te geleerd gezelschap. Hij was maar een liedjesmaker. Tekstenmaker.
Maar een liedjesmaker.
Vindt hij zelf, zei hij zelf, ja.
Ja, nee, ik denk er wel aan, Robert, dat ik mensen die liedjes maken zeer hoog inschat, hoor. Ik heb er ook aan bezonderd. Ja. Dus dat is een heel mooi vak. Dus ik bewonder Robert Long. Maar hij voelde zich daar niet thuis. Ja, het ging steeds maar over couperen, zeggen, het geven. En dat las hij niet. Hij las ook andere boeken dan wij lazen. Ja. Het is wel zo dat ik nog eens een keer hem mocht interviewen. Misschien is dat gekomen doordat hij bij het genootschap was geweest. Mm-hmm. Ik heb een interview gedaan. Dat deed zich iets heel merkwaardigs voor. Ik kende Robert Long altijd als een scherpe man, om niet te zeggen bits ook wel. Keihard overal op inspelen. Die hardheid van Robert Long, hè, die was er niet toen ik tegenover hem zat te praten voor dat interview. Ik zag ook zijn alles, zijn mimiek, zijn manier waarop hij zich gedroeg, zijn hand, alles. En toen ik het uit ging werken en alles eromheen niet meer mee kon nemen, ik ging zijn ogen niet beschrijven of zoiets, weet je. En die hardheid kwam terug in die meer sobere, niet zo aangeklede tekst van mij, waarin gewoon Robert Long aan het praten was. Zij praten en praten en praten en was weer mijn bekende Robert Long die hard was. En ik had een andere persoon, bijna een andere persoon ontmoet tijdens het gesprek zelf. Dat vond ik een heel gekke ervaring.
Wat kunnen mensen verwachten als Vrijplaats ten doop wordt gehouden?
Het boek, voordrachten en een hele leuke middag.
En waar is het precies?
Museum Hart.
Hart. Museum aan de Amstel.
Amstel, ja. In het auditorium. Om 2:30 kun je naar binnen, om 2:00 begint het. Duurt ongeveer 1 uur of 4 en daarna is er wat drank.
Zaterdag 25 juli komt allen.
Waar kunnen de luisteraars meer informatie vinden?
Ik denk bij Vrijplaatsen het tijdschrift. Daar zie je minstens wat we aan het schrijven zijn en minstens dat andere mensen welkom zijn. Dat is denk ik de simpelste ingang.
En welke site is dat?
Dat is de site van de Gay News Amsterdam. Dus als je Gay News en Vrijplaats intypt, allebei, kom je er meteen terecht. Ja.
Jos, zou je ter afsluiting nog een gedicht voor willen lezen? Wat ook in het boek staat.
Ik laat mijn haar altijd knippen bij een kapper aan de Zeedijk. Dat is een Chinese kapper. Daar zit je dan en allerlei knippende jongens die staan om je heen. En die praten met elkaar in het Chinees. Je begrijpt er helemaal niets van. En ik vind het prettig. Het is een soort muziek die om mij heen dwarrelt, weet je wel. Eén van die Chinese jongens herkent mij. En mij groeten dan en zeggen dan dat het mooi weer is of zo. En dan gaan we aan het werk. Ik heb eigenlijk geen contact met die jongens. En tegelijkertijd is het een soort bad waar je in terechtkomt.
Wat geen vervelend kappersgesprek. Van gaat u nog op vakantie of zo?
Nee, dat is eigenlijk nauwelijks mogelijk daar. Die kappers die zijn zo ongelooflijk handig met die scharen. Die staan er de hele dag. Dus dat flitst en doet maar om je kop. Dat je denkt, straks gaat er een oor af. Er gaat hier iets mis. Het kan niet anders. Maar ze zijn totaal professioneel. Voor mijn Chinese kapper van de Zeedijk en zijn maatjes. Je bent mijn kapper en ik ken je niet. Je schaar flitst zeer gevaarlijk langs mijn hoofd. Een Hitchcock horrorvogel die mij aanvalt, metalig kwetterend, messenslijpend scherp. En ik verwacht het bijten van de pijn, het vallen van de eerste oorschelp op mijn schouders en de tweede vlak daarna. Maar op mijn schouders daalt alleen mijn sneeuw, terwijl jij met je maten zingt, lijkt het, in taal die springen kan, uithalen, kerven, en die ik zacht wil vinden en idyllisch. Een milde poëzie uit voorjaarstuinen, zoals je hand die nu mijn haren streelt. Ik zet mijn bril op en ik prijs je werk.
Dank jullie wel.
Toen ik bij jullie at en je vader gebood dat ik tijdens het bidden mijn ogen sloot, gaf ik toe dat ik niet arrogant wilde lijken, maar ik voelde hoe hij wel naar mij zat te kijken. En vanaf dat moment heb ik altijd geweten dat dat niet enkel gold voor het gebed bij het eten, zodat ik toen die maaltijd meteen al betreurde, hij beheerste je leven tot in het absurde. En op zondag het bos in, dat mocht dan nog wel, net als in de romances van het weekblad Libel. Maar als ik op zo'n dag aan je hand wilde vatten, nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jatten. Want het leven was lijden als je danste een heiden, als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig, als je niet wilde werken of je ging niet ter kerke, als je lui in de zon lag of je fietste op zondag, kortom alles was verkeerd. Want dat had je geleerd. Het was verdomde moeilijk om jou te versieren, want je zag haast geen kans om je teugels te vieren. Elke keer moest ik weer je complexen verdringen. Ja, ik mocht naar de kerk, maar ik kon nooit te zingen. Eén keer sliep je met mij, maar je was niet alleen, want de Satan of wie ook hing steeds om je heen. En als die er niet was, was je vader er wel, met een spreuk uit de Bijbel van zonde en hel. Want het leven was lijden als je danste een heiden, als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig, als je niet wilde werken of je ging niet ter kerken, als je lui in de zon lag of je fietste op zondag. Kortom, alles was verkeerd, want dat had je geleerd. Ja, ze hebben je leven wel grondig vergald en je kans op wat liefde en vriendschap verknald. Wat men jou heeft geleerd is de angst om te leven, om je borsten, je dijen, je hart echt te geven. Kom, ik stap maar eens op, want ik ben overbodig. Heel veel sterkte voor later, want dat heb je wel nodig.
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Wijs.
Na maanden kreeg ik weer eens een notificatie van de seks- en dating-app Grindr. Wie kon dat zijn? Een escort? Een spammer? Of heel even de liefde van mijn leven? Het bleek de Amerikaanse koningin van de popmuziek, Madonna Louise Ciccone. Uit dankbaarheid voor de loyaliteit van The Gays had ze deze app uitgekozen als kanaal om haar nieuwe album Confessions 2 te promoten. Nadat ik ter goedkeuring bevestigend had geklikt, nam ze de app zowat over met logo's, visuals en audiosnippets.
Thanks for coming.
Madonna and the Gays. Ze deelde primeurs van video's en aankondigingen en bracht scènes uit haar fameuze documentaire Truth or Dare opnieuw tot leven door met een groep queer vrienden pittige onthullingen te doen over elkaars seksleven. Ze sprak met warmte over de band die ze voelt met de LGBTI+ gemeenschap en ging zelfs zo ver om op de albumcover te verschijnen als een roze driehoek, punt naar boven als een onmiskenbaar eerbetoon aan Act Up. Het was liefdevol, maar misschien ook een tikje nadrukkelijk. Ooit was Madonna voor mij een voorbeeld van onverschrokkenheid en zelfexpressie. Nu leek ze ineens het ultieme icoon met een empty nest, die wanhopig probeerde de banden aan te halen met de fans uit haar glorietijd. Ik temperde mijn verwachtingen voor het album en hield mijn hart vast toen ik hoorde dat dit een vervolg moest zijn op Confessions on the Dance Floor, inmiddels 21 jaar oud. Toch was er hoop. Ze had dit keer niet gekozen voor een team hippe songwriters, maar werkte opnieuw samen met producer Stuart Price en keerde terug naar haar oude platenlabel. Zou dit eindelijk weer een album worden zonder de versplintering en het achter trends aanhobbelen in de hoop relevant te blijven? Zou dit meer zijn dan een opmaat naar nog een tour? Tot mijn verrassing is Confessions 2 een hechte, coherente plaat geworden. Het is geen letterlijke opvolger van de eerste Confessions, maar een breder werk. Madonna verwijst in haar songs en in de korte film die het album begeleidt naar eerdere fases uit haar carrière. Ze doet dat smaakvol met een knipoog zonder zichzelf te herhalen. Eclectisch, maar fris. In haar teksten toont ze zich kwetsbaar. Ze zingt openhartig over haar overleden broer Christopher, met wie ze jarenlang gebrouilleerd was. Ze verklankt haar teleurstelling richting haar stiefmoeder en rekent af met een paar mannen uit haar verleden. Met haar dochter Lola zingt ze een duet over hun complexe relatie en de strubbelingen daarin. Het is persoonlijker dan ik had verwacht en eerlijker dan ze in jaren is geweest. Hoewel het album pas een week uit is, ben ik nu al verknocht. De vraag wat voor mij de soundtrack van zomer 2026 zal zijn, lijkt beantwoord. De track Danceteria geeft me kippenvel met zijn razendsnel wisselende stijlreferenties. Het herinnert me aan de Madonna die ik ooit leerde kennen en die me toen zo wist te raken. Hier spreekt een dankbare gay, moedig voorwaarts.
Thank you. De goeie oude tijd.
Lekker. Ja.
Overbekend intro, hè? Ja. De Pride komt eraan. De World Pride, no less. En dat is voor mij dan weer een mooie aanleiding om weer eens een gay anthem af te stoffen.
Ja, en was dit al het gay anthem?
Nou, een beetje. Ik ga het even hebben over deze band, de Boys Town Gang. En ik ga meteen van tevoren maar even zeggen, het wordt een vrij kort verhaal. Want over die Boys Town Gang valt niet zo heel veel te vertellen. We hebben ook maar vrij kort bestaan. Maar ze hebben wel één plaat gemaakt. Ja, die moet je echt horen. Daar gaan we ook mee eindigen zo.
Dat is een lang nummer.
Het is een lang nummer, maar zeer de moeite waard. Ja. Ja, die gay anthems. We hebben natuurlijk al heel veel gehad. We hebben mensen gezien als Donna Summer en Gloria Gaynor, die een beetje tegen wil en dank tot homo-icoon werden gebombardeerd. Maar we hebben het ook gehad over de Village People, waarbij dat homo-icoon echt ingebakken zat. Dat waren gewoon commerciële projecten met marketing die heel erg op de homogemeenschap was gericht. Nou, die Boys Town Gang viel duidelijk in die laatste categorie. Enige verschil, Village People kwamen uit New York, Boys Town Gang uit San Francisco. Waar natuurlijk ook een hele grote gay scene was. Bill Motley, hij was een DJ in San Francisco. Hij had bedacht dat hij gewoon wel geld kon verdienen met een goede disco single. Bij uitstek geschikt voor de dansvloeren van de homo disco's in San Francisco. En hij bedacht die Boys Town Gang. De naam komt overigens van een iconische Hollywood film uit de jaren 30. Boys Town met Spencer Tracy en Mickey Rooney over een jeugdgevangenis. Verder niks met homoseksualiteit te maken. En die Bill Motley die had die naam Boys Town Gang al bedacht voordat hij daadwerkelijk die band had. En band is ook een beetje een overdreven term, want eigenlijk was het maar één zangeres. Cynthia Manley, what's in a name, was een musicalzangeres uit San Francisco. En Bill Motley heeft haar gevonden doodgewoon door audities te houden. Er waren ook altijd nog twee jongens bij, de twee besnorde, gespierde, duidelijke homo-jongens. Maar die waren echt alleen voor het plaatje. Dat waren meer dansers die...
Alleen maar mooi te doen.
Precies, die hoor je niet op de platen terug. Nou, het idee was aanvankelijk om één disco-single te maken. En die Cynthia Manley die mocht de A-kant uitzoeken. En zij was een enorme Diana Ross fan. En ze heeft toen gekozen voor een medley van twee nummers van het bekende componistenduo Ashford & Simpson, die door Diana Ross beroemd waren gemaakt. Remember Me en Ain't No Mountain High Enough. Nou ja, je snapt, dat ging er bij die gay clients ging dat erin als koek. Maar de B-kant van die 12-inch, dat was echt hele andere koek. En daar komen we zo op. Eigenlijk was voor Cynthia Manley het verhaal toen ook afgelopen. Het was gewoon een project, één plaat. En zij is zich toen gaan richten op een solo carrière. En we hebben eigenlijk nooit meer wat van haar gehoord. Ze is overleden in 2020. Maar dat terzijde.
Het was een eendagsvlieg.
Voor haar zeker, ja. Nou, die Boys Town Gang zelf nog niet eens zo erg. Want die Bill Motley die is wel doorgegaan met die naam. Hij heeft een nieuwe zangeres gezocht. Jackson Moore en een paar nieuwe ook dansers en achtergrondzangers. Er zijn verschillende samenstellingen van die groep zijn er geweest. En er is toen nog één heel succesvol album gemaakt. En daar hebben toen al die grote hits op gestaan. Can't Take My Eyes Off of You, Come and Get My Love, Signed, Sealed, Delivered. Alleen het gekke is, die nummers zijn enorme hits geworden in Europa. En ook in Japan, Can't Take My Eyes Off of You, nummer 1 hit in Nederland. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, België. Maar in de Verenigde Staten totaal niet.
Oh, dat, niet.
Ja, geen idee. Het sloeg daar helemaal niet aan.
En waren het vooral covers, die nummers?
Waren allemaal covers, waren allemaal covers. Maar wel lekkere feestmuziek, goede discobeat eronder. Oh, lekkere muziek, niks mis mee. Maar toen is die Boytown Gang die is een beetje doodgebloed. Die Bill Motley is zelf in 1986 al overleden aan AIDS. Dus toen was dat verhaal voorbij. Maar goed, dat ene nummer waar we zo lekker van gaan genieten. Dat was dus die B-kant van die eerste 12-inch. En dat was een nummer dat heette Cruising the Streets. En het is het ultieme gay anthem. Want het is een nummer dat heel duidelijk de geneugde bezingt van het oppikken van vreemde mannen op straat, voor seks.
Niet alleen bezinkt.
Nou ja, en dat verhaal wordt dus kracht bijgezet met een gewoon een hoorspel. Waarvan het script uit een of andere willekeurige homopornofilm afkomstig lijkt te zijn. He, we horen wat geschuifel op de straat. We horen wat flirterig gepraat. Twee mannen die op een gegeven moment besluiten een steegje in te duiken om elkaar daar eens lekker uit te gaan wonen. Dan komt er een straathoertje voorbij. Dat is dus die Cynthia Manley. Die vraagt of ze toe mag kijken. Nou, daar hebben de heren geen bezwaar tegen. Dus dat wordt een soort zwaankleef aan. Maar dan, oh-oh, politie-sirenes. Stappen twee. Ja, ik stel me ook helemaal, je ziet het ook meteen helemaal voor je. Twee geuniformeerde, besnorde cops met van die spiegelzonnebrillen. En die beginnen even heel dominant en vervelend te doen, maar blijken er uiteindelijk ook wel pap van te lusten. En zo eindigt het in een grote orgie. Het is een lang nummer. Ik laat het aan jou over of je het helemaal laat horen of in ieder geval de sappigste stukken eruit. Ik vind het een mooie voor de komende Pride. En ik wens iedereen een hele fijne, broeierige, zompige, zweterige Pride toe.
Dankjewel.
Hey there, all you honky guys dancing to the beat. Listen good, I'll tell you about a new way to meet. All it takes is a little time for you to feel the heat. Wait until midnight and start to cruise the street. You can find a hot show anywhere you wanna go. All you need is a little time so you can make up your mind. When you see them standing there, I've even seen them on Castro. You can find anything that you're looking for. You might find a big old boy, not inches or more. And it's all true, I promise you, it might make you sore. Absolutely guaranteed, it won't be a bore, no. You can find a hot show anywhere you wanna go. All you need is a little time so you can make up your mind. When you see them standing there, walk up like you don't care. Then move on in and you'll find you make out every time.
Cruising the street. Cruising the street. Cruising the street. Cruising the street.
Hi, how you doing?
Pretty good. How about you?
Real good. So what are you up to tonight?
I don't think you'd be into it.
Try me. What's that? You're kidding. Really?
I knew you couldn't get into it.
I didn't think anybody was really into that.
See you around.
Yeah. Got a cigarette?
Sure.
Thanks. Beautiful night.
Sure is.
Come here often?
Not really.
Yeah, I've never seen you here before. You're a hot man.
Hey, you're kind of hot too.
Thanks. Who's that? Oh, it's just that hooker that always hangs around here.
Oh.
Ooh. You guys mind if I watch? It really turns me on to watch two hot studs.
Don't bother me.
Me neither.
Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh. Ah, shit.
All right, what are you fags up to?
They're not fags, officer.
What do you think we should do to them?
I know just what to do to them.
Up against the wall, you assholes. You too, cunt.
Stuff that big sausage in me.
En daar sluit ik me helemaal bij aan. Dit was Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Theo van Os en Jos Verstegen, als ook alle andere leden van het Genootschap voor Tegennatuurlijke Letteren, Perfume Genius, Robert Long, Bert Boelaars, Madonna, Mark Hesselink, The Boys Town Gang en Lydia Till. Meer Culti Culti is te vinden op de site culticulti.nl, Culti met de K van koortsdroom. Zoek daar naar onderwerpen en gasten en luister daar naar alle eerdere afleveringen. Voor overige radioshows en MVS TV verwijs ik naar mvs.nl. Volgende week een bijzondere uitzending bij MVS. 18 juli van 1 uur 's middags tot 's avonds 6. Lola FM vanuit het Glazen Huis bij Theater De Richel, waar Lola Tut Hola Lollipop gasten en allies ontvangt. Van 7 tot 8 daarna weer radiocollega Harold met zijn Pride Special. Tot horens en zalige Pride!
Culti Culti, 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 Culti.